Namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt, gemeente. Vanmiddag om 14:15 is er weer zondagsschool. Voor de tweede maal vindt afkondiging plaats van de kerkelijke huwelijksbevestiging van Klaas Koster en Janna Adriana Heijstek. De huwelijksbevestiging vindt plaats aanstaande vrijdagmiddag 12 januari om 14:15 door dominee P. den Butter. Dan is er ook de eerste huwelijksafkondiging van Willem Evert Looyen en Anna-Lena Schol. Deze week zullen er geen catechisaties gehouden worden in verband met de afwezigheid van dominee Egas. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba die dominee Egas indien nodig telefonisch kan bereiken. De collecten vandaag 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week 1 collecte bestemd voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Psalm 46, vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen en vers 6... De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden. En aansluitend zingen we van Psalm 119 het derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119 vers 3 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing voor vanochtend, gemeente, vindt u in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, Psalm 31. We lezen Psalm 31. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid. Omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrezen is van rondom. Terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan, zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uws aangezicht voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Gelooft zij de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen, als ik tot u riep. Heb de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw liederhart versterken, allen gij die op de Heere hoopt. Tot zover onze schriftlezing voor vanochtend. We zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden en we willen dan ook voorbeden doen voor zuster Vink de Bakker, die weer thuis mag zijn na een heupoperatie. We willen bidden voor zuster Shani van der Laan, die plotseling moest worden geopereerd en inmiddels weer thuis mag zijn. We bidden voor broeder A. van het Geloof uit Dirksland. Hij moest voor onderzoek in het ziekenhuis worden opgenomen en is inmiddels weer thuis. En we doen ook voorbeden vanwege de zorgen die er zijn rondom de gezondheid van broeder Koos Moerland. Gewacht moet worden op de uitslag van onderzoeken. Ook willen we dankzegging doen in het gezin van broeder en zuster Steenbeek, wonend aan de Berkenhof, is een zoon geboren. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere die in de hemel woont, u vergunt het ons, die een plek hebben op de aarde, om te naderen tot u in uw huis. We danken u, Heere, dat u ons dat geeft, dat u zo'n geduld met ons hebt, dat u ons ontvangen wilt in uw huis. Wat een voorrecht is dat. We bidden u, Heere, dat we het ook zo beleven mogen en dat we het zien mogen, juist in het licht van uw wet die we gelezen hebben. Dat wij het niet hebben verdiend dat u ons ontvangt, maar dat wij het hebben verdiend dat u ons wegstuurt, dat u ons niet ontvangt, dat u ons niet genadig bent. Maar Heere, u bent toch die God die zondaren roept, die zondaren ontvangt, die zondaren zalig maakt. En daarop willen we pleiten, Heere, als we naderen voor uw heilig aangezicht, Als we buigen voor uw troon, dan doen we een beroep op uw genade. En we bidden u dat u met ons handelen wilt naar die genade. En dat u uw woord voor ons openen wilt vanochtend. We belijden het u, Heere, dat als u uw geest ons niet schenkt, dat we dat woord van u wel kunnen lezen, maar dat het ten diepste voor ons gesloten blijft. En dat het geen kracht doet in ons leven. We bidden u, schenkt u ons uw geest. En wilt u door uw geest, met uw woord, werken in onze harten. En wilt u niemand van ons voorbij gaan. U weet het, Heere, wat we nodig hebben. Als we het nodig hebben om aan onze schuld bij u ontdekt te worden, aan onze zonde, voor het eerst of weer opnieuw, wilt u dat dan doen? U weet het ook, Heere, als we in de kerk zitten met een hart boordevol vragen, u alleen kunt ze oplossen. U weet het, als we het nodig hebben om bij u te schuilen, wilt u geven, Heere, dat we dan vanochtend die schuilplaats mogen vinden in u, de Heere Christus. Want wie bij u schuilt, die is toch veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wilt u het geven, Heere, als we u kennen mogen, dat we vanochtend en vandaag weer opnieuw die weg mogen vinden naar de schuilplaats bij u. En dat als we wellicht ver daarvan zijn afgedwaald, dat we worden teruggebracht bij u en het ervaren mogen dat het goed is om bij u te schuilen. We belijden het u, Heere, dat we soms van die heel ware, heel rechtzinnige dingen kunnen zeggen en kunnen horen en ook wel echt kunnen menen, maar dat we het niet beleven. Schenkt u ons uw geest, Heere, dat woord dat op ons afkomt vanochtend iets mag zijn wat we niet alleen horen als iets wat waar is, maar dat we door de werking van uw geest ook mogen beleven. Schenkt u dat ook aan hem die u roept om uw woord te verkondigen. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, de leiding van uw geest, een stem om te spreken, maar bovenal toch wel dat zijn hart en zijn mond vervuld mogen zijn van de Heere Christus, wie te kennen het leven is. Wilt u ons allen zegenen, Heere, ook de kinderen in de kerk, we danken u dat ook zij erbij mogen zijn. Wilt u geven dat ze al iets mogen begrijpen van waar het om gaat in de prediking, maar dat ook zij, zo jong als ze zijn, al de toevlucht zouden mogen nemen tot u, de levende God. We bidden u, Heere, voor diegenen onder ons die geen aandeel hebben in de Heere Christus en die wellicht daar ook nog onverschillig onder kunnen zijn. Wilt u hen stilzetten en wilt u hen doen zien dat het leven buiten de Heere Christus, de naam van leven, niet waard is. Wilt u in hun hart het verlangen wekken naar de kennis van Christus. En Heere, u weet het ook wel als we daar naar uitzien. Wilt u onze verlangens dan ook vervullen en geven dat we u mogen ontmoeten vanochtend in het gewaad van uw woord en van uw belofte. Want dat doet u toch graag, Heere. Zo zegt u dat toch in uw woord en u bent toch nog niet veranderd. We bidden u zo, Heere, om uw zegen over ieder van ons. En we willen ook samen bidden voor sommigen van de gemeente voor wie het gebed in het bijzonder nodig is. Wilt u zijn, Heere, met zuster Vink de Bakker. We danken u dat ze weer thuis mag zijn na de heupoperatie en we bidden u dat u het verder ook goed wilt maken. Wilt u zijn met zuster Shani van der Laan, die inmiddels ook weer thuis mag zijn. Ontfermt u zich over haar, Heere, en wilt u geven dat het verder ook goed mag gaan met haar en dat ze met alles uit mag komen bij u de Heere en het van u de Heere verwachten mag, op u vertrouwen mag. We bidden u, Heere, om uw genade voor broeder van het geloof uit Dirksland. Wilt u, na de aanvankelijke schrik die er was, wilt u het goed maken en wilt u geven dat zijn gezondheid weer helemaal hersteld mag worden. Wilt u bovenal geven, Heere, dat in deze weg hij het van u, de Heere, verwachten mag. Wilt u uw zegen geven, Heere, aan broeder Koos Moerland, bij wie er grote zorgen zijn over de gezondheid. Wilt u hem nabij zijn en geven dat hij alle zorgen en alle vragen bij u, de Heere, brengen mag. En dat hij het ook beleven mag. Bij u, Heere, schuil ik. Laat mij niet beschaamd worden. We danken u samen met broeder en zuster Steenbeek dat ze een zoon uit uw hand mochten ontvangen en dat alles goed mag zijn naar het zich laat aanzien. We bidden u, Heere, om uw zegen over hen, over hun gezin, dat u hen wijsheid wilt geven voor de opvoeding van hun zoon en van hun andere kinderen. En wilt u geven, Heere, dat dit kind mag opgroeien tot de eer van uw naam en dat het leven mag om u, de Heere, groot te maken. We bidden u, Heere, ook voor diegenen wie namen we niet noemen, maar die bij u wel bekend zijn. In wie leven er zorgen zijn of moeite. We leggen dat ook bij u, de Heere, neer. Heere, we bidden u vanochtend niet alleen voor onszelf, maar we bidden u, wilt u zich ontfermen over heel uw kerk, over heel de wereld. Vanochtend denken we in het bijzonder aan uw kerk in Irak, waar we de afgelopen weken zoveel berichten konden lezen dat uw kerk daar wordt vervolgd en dat ze het moeilijk heeft. Wilt u uw kerk bouwen, Heere, dwars tegen de verdrukking in en geven dat ze beschermd wordt tegen de aanvallen van alle groeperingen die het op haar hebben voorzien. Zegent u uw verdrukte kerk over heel de wereld. En wilt u geven, Heere, dat vandaag de marktdag van de ziel immers uw kerk mag worden uitgebreid op alle continenten tot een getuigenis van de waarheid van uw evangelie. We bidden u, Heere, ook voor uw kerk in ons rijke Westen, waar zoveel u en uw dienst terug hebben toegekeerd. Wilt u geven, Heere, dat er een terugkeer komt tot u, de levende God, door uzelf gewerkt. U bent toch nog dezelfde als die u was in tijden van opwekking. En we bidden u dat u krachtig werken wilt met uw geest, zodat mensen die nu naar u niet vragen, maar die opgaan in de dingen van deze wereld en in hun rijkdom, zullen zien dat ze gezondigd hebben tegen u, de levende God, en tot u zullen naderen met schuldbelijdenis en met verootmoediging. We bidden u, Heere, om uw zegen ook over het verband van de kerken waar ook deze gemeente deel van uit mag maken, de christelijke gereformeerde kerken. Wilt u ze bewaren, Heere, bij uw woord, of terugbrengen bij uw woord, als dat nodig is. Wilt u geven dat we steeds gehoorzaamheid zullen leren om te luisteren naar uw stem en om u te volgen waarheen u ook gaat. Wilt u, Heere, ons al onze zonden vergeven, persoonlijk, kerkelijk, als land en als volk. En wilt u ons aanzien in de Heere Jezus Christus, ons wassen in zijn bloed. Heere, zo hebben we heel veel om aan u, de Heere, voor te leggen. Maar we doen dat niet omdat wij enig recht zouden hebben bij u. Maar we pleiten op het werk van de Heere Christus. Wilt u ons horen, Heere, om zijnentwil? Wilt u onze dank aanvaarden dat we hier mogen zijn, enkel om Christus wil? Geprezen zij uw naam, drie enige God, van nu aan tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we de eerste drie versen van Psalm 31. Op u betrouw ik, Heere der Heren. Psalm 31, vers 1, 2 en 3 bij de inzameling van de gaven. Onze tekst voor de prediking van vanochtend, gemeente, vindt u in Psalm 31 en daarvan de versen 2 tot en met 4. Psalm 31, 2 tot en met 4. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Straks aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we van Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13, na de prediking. Gemeente, plotseling barstte het onweer los. In de smalle, rotsachtige plaats waar de eenzame wandelaar zich voortbewoog. De situatie werd direct gevaarlijk. Een klap en direct daarna regende het, stortregende het. De wandelaar liep op een smalle plaats tussen twee muren van steen, twee rotswanden van wel 100 meter hoog. En het was nog steil ook. Het water liep meteen die smalle doorgang in en het werd spekglad. Die eenzame wandelaar, dominee Toplady, zocht een schuilplaats. En hij vond die schuilplaats in een van de spleten van een van die twee rotswanden. Hij vluchtte erin. En hij paste er met zijn lichaam precies in. En buiten raasde het onweer en de regen. Maar hij was veilig in zijn schuilplaats in de rots. En toen hij daar zo stond, viel hem in dat zijn situatie wel wat leek op hoe een zondaar bij de Heere schuilen mag. En het was daar dat hij zijn wereldberoemde lied dichtte, dat in het Nederlands vertaald is als vaste rots van mijn behoud. De eerste twee regels staan ook op het graf van Toplady. In het Engels luiden ze: Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Vertaald: rots der eeuwen, voor mij gekliefd, laat me mezelf in u verbergen. Eigenlijk is dat het wat David zingt in deze psalm. Schuilen bij de Heere, die is als een rotssteen. Het thema voor de prediking van vanochtend: schuilen in de rots. En we zien drie dingen. Allereerst zien we dat David een schuilplaats zoekt. Vervolgens dat hij een schuilplaats vindt. En in de derde plaats dat die schuilplaats ook bestendig is, blijvend is. Dus schuilen in de rots, een gezochte schuilplaats, een gevonden schuilplaats en een bestendige schuilplaats. Misschien zegt u wel, schuilen, dat staat er helemaal niet in onze tekst. Er staat: op u, o Heere, betrouw ik. En toch, dat woord in de grondtekst, we komen er straks nog op terug, maar ik duid dat nu vast kort aan, dat kan op verschillende manieren vertaald worden. Betrouwen, vertrouwen, de toevlucht zoeken bij, maar ook schuilen. En misschien is die laatste vertaling nog wel het beste. Omdat in dat schuilen zowel het vertrouwen zit, het betrouwen, als het toevlucht nemen, wat ook in dat woord zit. Op u, Heere, betrouw ik, bij u, Heere, schuil ik. Schuilen, dat doe je als er nood is en als er gevaar is. Dat is er ook in het leven van David. In vers 8 vat hij het samen als zijn benauwdheid. Maar verderop in de psalm, vanaf vers 10, legt hij uit wat er allemaal speelt in zijn leven. Wat er aan de hand is. En als je het op je in laat werken, dan word je er zelf ook benauwd van. David beschrijft hoe hij wordt verteerd door angst. We zeggen wel eens dat iets aan je knagen kan. Nou, David zegt dat het niet alleen aan hem knaagt, maar dat zijn ziel wordt doorknaagd.
Dat hij helemaal wordt opgegeten door zijn angst en door zijn verdriet. David heeft het benauwd. Waarom? Wel, hij heeft tal van vijanden. Allerlei vijanden staan tegen hem op. En al weten we dan niet precies wanneer deze psalm gedicht is, of dat nu is geweest toen David moest vluchten voor Saul, of dat het wellicht later is geweest toen Absalom, zijn zoon, een greep deed naar de macht. We weten het niet. Waarschijnlijk is het wel zo dat het geplaatst moet worden in de tijd toen David moest vluchten voor Saul, maar zeker is dat niet. Maar er zijn tal van vijanden die David naar het leven staan. En de mensen, ze lachen om hem, ze bespotten hem. En dat doen niet alleen de mensen ver weg die het hebben over David. Maar de mensen lachen hem in zijn gezicht uit, David ziet het. Zelfs zijn buren doen dat. En niet alleen zijn vijanden komen op David af. Hij had toch altijd nog zijn vrienden. Al die mensen die naar hem toegestroomd waren in de spelonk Adullam. Die mensen die bij wijze van spreken voor hem door het vuur gingen. Zelfs zijn vrienden gaan hem uit de weg. Als ze hem zien op de straat, dan lopen ze liever een blokje om dan dat ze David tegenkomen. David is eenzaam. En daarom zegt hij in vers 13 dat hij vergeten is. Uit het hart vergeten als een overledene waaraan niet meer gedacht wordt. Nou, dat is nog erger dan dat de mensen om je lachen of je uitlachen. Het is alsof David lucht is, alsof hij niet meer bestaat. Alsof hij een stuk aardewerk is, dat stuk is gegaan en dat je niet meer maken kunt. En dat ergens zomaar is neergegooid als een stuk vuil. Zo voelt David zich, zo beleeft hij zijn situatie. De mensen denken niet meer aan hem, behalve op één punt. Ze beraadslagen om Davids ziel te nemen, om zijn leven te nemen, om hem te doden. David ziet het en hij hoort het, hoe zijn vijanden samenspannen en een plan maken, hoe zullen we hem doden? En zijn vrienden lopen bij hem weg. Wat ben je dan kwetsbaar? En wat is er dan een hoop gevaar? Logisch dat David wil schuilen, nietwaar? Als je in zo'n groot gevaar bent, natuurlijk zoek je dan een schuilplaats. Natuurlijk heb je het dan nodig om ergens te schuilen. Zeker. Maar nou is het wonder dat David bij de Heere schuilt. Wat had hij kunnen doen? Hij had toch ook kunnen zeggen, ik vlucht naar de spelonk Adullam. Ik vlucht de bergen in. Want al ben je daar dan alleen, maar als je met je rug tegen een stuk rotswand staat, dan kun je je verdedigen als de mensen maar man voor man aan moeten komen. Nou, dan zal David vechten voor wat hij waard is. Dat was toch al vaker zijn machtsbasis geweest. Je terugtrekken in een spelonk en dan proberen om opnieuw te beginnen. En vanuit een andere psalm die vanuit een soortgelijke situatie gedicht is, psalm 11... weten we dat er vrienden van David waren die tegen David zeiden, David, vlucht naar het gebergte. Vind een schuilplaats, David, want je hebt een schuilplaats nodig. Je bent in groot gevaar. David zegt in psalm 11 en in psalm 31, ik heb al een schuilplaats. Ik heb al een rots. Ik heb al een plek waar ik veilig ben. Bij u, Heere, schuil ik. Dat is het geheim. En dat is ook het wonder van deze tekst. Want wij mensen, als er gevaar dreigt, natuurlijk zoeken we een schuilplaats op. Een schuilkelder of een bunker of wat dan ook. Maar David zegt, als je mij nou vraagt wat mijn schuilplaats is in al dit gevaar, dat is de Heere, de levende God. Bij u, Heere, schuil ik. Daaruit kunnen we ook aflezen hoe David zijn nood beleeft. Ik bedoel dat zo. Als er gevaar dreigt van een onweer, dan zoeken wij een ander soort schuilplaats dan wanneer er gevaar dreigt van een bombardement. De aard van de dreiging bepaalt welke schuilplaats we zoeken. En als David zegt, mijn schuilplaats is de Heere, blijkt daaruit dat hij zijn nood geestelijk beleeft. Dat hij het beleeft niet als iets politieks wat er op hem afkomt, wat om een politieke oplossing vraagt, maar als een geestelijke nood, die om een geestelijke oplossing vraagt. En zo peilt hij zijn nood op het allerdiepste. En dat is een wonder. Dat doen wij mensen zomaar niet. De nood zo diep peilen, wij blijven zo vaak steken op het niveau van de mensen. Op het niveau van wat er gebeurt in ons leven en wat er allemaal gedaan moet worden. En wat wij mensen eraan kunnen doen. Maar David mag de nood werkelijk peilen. En schuilen bij de Heer. Om dat wonder te zien, zouden we David wel kunnen vergelijken met Adam. In het leven van Adam was er ook een grote nood gekomen. Ze ontdekten dat ze naakt waren. Ze ontdekten hun eigen kwetsbaarheid. Wat een gevaar komt er dan op je af. Wat had Adam moeten doen? Adam had een schuilplaats moeten zoeken op de enige plek waar werkelijk te schuilen was, namelijk bij de Heere. Maar Adam schuilde niet bij de Heere, maar schuilde voor de Heere weg. En dat is wat wij doen, als de Heere het niet anders maakt. Dan schuilen we niet bij de Heere, maar dan zoeken we naar allemaal eigen schuilplaatsen voor de Heere. Schuilen we voor de Heere weg. David mag bij de Heere schuilen, bij u Heere schuil ik. We hebben al een paar keer dat woord gebruikt, dat woord schuilen en vluchten naar de Heere. Maar wat betekent het nou eigenlijk, dat woord dat hier staat? Het woord betekent zowel vluchten, de toevlucht nemen, vertrouwen op, als schuilen bij de Heere, vluchten en schuilen. Het beste kan ik u dat duidelijk maken door te wijzen op het verband waarin dit woord in de Bijbel vaak wordt gebruikt. Op andere plaatsen, Psalm 91 bijvoorbeeld, vinden we ditzelfde woord gebruikt en dan telkens met hetzelfde beeld, namelijk van een hen, een moederkip, met haar kuikens. Die kuikens die lopen overal heen natuurlijk en die verkennen het terrein. Maar als er gevaar dreigt, dan geeft die hen een signaal. Dan kakelt ze op een bepaalde manier, zodat die kuikens direct weten, we moeten naar de toe. En vliegens vlug, razendsnel schieten die kuikens naar die hen toe. En ze schuilen onder haar vleugels. Dat is het woord van onze tekst. Ze vluchten en ze schuilen. Dat is wat David zegt. Bij u, Heere, schuil ik. En dan gebruikt onze tekst niet dat beeld van die hen met die kuikens, maar een beeld dat nog veel, veel krachtiger is. Want uiteindelijk is zo'n hen maar een machteloos dier. David zegt, bij u, Heere, schuil ik. En dan spreekt hij er verder over dat de Heere een rots is. Hij vlucht naar en hij schuilt in een rots, onbeweeglijk. Daarin ben je veilig. Tegenwoordig zouden we zeggen, David zoekt een bunker op. Een plek waar je absoluut veilig bent tegen het gevaar. Dat was David. Mag ik het dus vragen aan u en aan jou, en ik stel de vraag ook aan mezelf. Peilen wij de nood in ons leven wel eens zoals David dat deed? Dat we dieper afsteken dan het niveau van wat we allemaal kunnen zien en wat de mensen doen en de ontwikkelingen hier en daar. Maar dat we mogen afsteken naar dat niveau waar we de nood geestelijk beleven. Waar we ons leven voor Gods aangezicht beleven mogen. Misschien wel als er gevaar dreigt, net als voor David. Als er allerlei dingen op u of jou afkomen in dit leven.
Hebben we dat wel eens zo gepeild dat we zeggen, er is er maar één bij wie ik ermee terecht kan. En dat is de Heer. Die moeilijkheden op het werk en die moeilijkheden daar en met mijn gezondheid. Bij u, Heere, schuil ik. Dat is natuurlijk het allermeest nodig bij de allergrootste nood in ons leven. En ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat die allergrootste nood onze zonde is. Maar beleven we dat ook zo? Is dat inderdaad onze nood geworden? Waardoor we zeggen, ik heb een schuilplaats nodig. Een schuilplaats, niet maar van hout of van steen of wat dan ook, maar ik moet schuilen bij de Heere. David zocht een schuilplaats, zoeken wij een schuilplaats. Of redden we het wel met ons leven zoals het gaat? Hebben we die schuilplaats nodig? Omdat we het zeggen, als ik niet schuilen mag bij de Heere, dan kom ik om. In zijn oordeel dat eens zeker komt. David mocht schuilen bij de Heere. Hij vluchtte naar de Heere toe. Eigenlijk is dat een heel mooi beeld voor wat nou eigenlijk echt geloof is. Dat is nou waar geloof. Naar de Heere toevluchten. Toevlucht nemend. Er wordt nog wel eens een onderscheid gemaakt tussen een toevluchtnemend geloof en een verzekerd geloof. En het is wel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Een toevluchtnemend geloof, daarmee bedoelt men dan het allereerste geloof dat nog niet van zichzelf weet dat het gelooft, maar dat wel naar de Heere toevlucht vanuit de nood. Terwijl een verzekerd geloof dat geloof is dat van zichzelf geloven mag dat het gelooft. En toch moeten we niet uit het oog verliezen dat ook een verzekerd geloof een toevluchtnemend geloof is. Dat alle waar geloof in zijn wezen altijd toevluchtnemend is. Altijd is bij u, Heere, schuil ik, naar u vlucht ik toe. Dat was het geloof van David. Dat was het geloof van Abraham. Dat was het geloof van Paulus. Van al die heiligen die we in Oud- en Nieuw Testament vinden. Vluchten naar de Heere. En als u zoekt naar wat is nou het kenmerk van waar geloof. Dan is het toch dit. Dat ik het niet langer bij mezelf kan uithouden. Maar dat ik naar de Heere toe moet vluchten. Dat ik niet anders kan dan mijn toevlucht nemen bij de Heere. Want waar geloof, dat steunt niet op zichzelf. Maar dat steunt op de Heere. Dat is een les. Wij denken zo vaak dat wij moeten zijn als die rots. Dat er in ons iets van vastigheid moet zijn. En dan gaan we kijken in onszelf of er iets te vinden is waar we, om zo te zeggen, op bouwen kunnen. Iets waarvan je zegt, ja, dat is het. Dat is nou het fundament waarmee je verder kunt. In mezelf. Maar David zegt, niet ik ben die rots. Maar de Heere is de rots. Is dat niet de les die we leren moeten? En is dat het niet waarom dat schuilen bij de Heere zo moeilijk is voor ons mensen? Omdat we steeds de vastigheid en de zekerheid in onszelf zoeken. Terwijl het zo nodig is dat de Heere het ons laat zien dat er in ons geen vastigheid is en dat er in ons geen fundament is voor de zaligheid. Maar dat Hij het heeft en dat we bij Hem moeten zijn, zodat we naar Hem gaan toe vluchten. Mag ik het eens vragen aan u en aan jou? Zoekt u de Heere zo? Gaat uw hart zo naar de Heere uit omdat u het ontdekt? Bij mezelf vind ik het niet. Maar ik moet bij de Heere zijn, bij u, Heere, schuil ik. Ja, maar, zal iemand zeggen, vind ik die toevlucht dan ook? Want ik kan er wel naar zoeken en ik kan het me wel voornemen om te schuilen bij de Heere, maar heb ik dan die schuilplaats ook?
En misschien stemt u het wel helemaal toe. Ja, de Heere is als een rots die niet wankelt. Maar heb ik nou een schuilplaats in die rots? Nou, laten we dan eens zien hoe David zijn schuilplaats bij de Heere vindt. David heeft een pleitgrond in zijn gebed. Iets waar hij de Heere op wijst, op grond waarvan hij hoopt dat de Heere hem helpen zal, hem redden zal. Help mij uit door uw gerechtigheid. Door uw gerechtigheid. Hoe bedoelt David dat? Wel, Gods gerechtigheid in het Oude Testament, dat is die macht van de Heere of kracht van de Heere, waardoor hij het recht op de aarde bewaakt. Er is een God die recht doet op de aarde. Die doet wat goed is. En dat recht, dat betekent onder andere dat hij de rechtvaardigen beschermt en dat hij de goddelozen veroordeelt en straft. Dat het de rechtvaardige goed zal gaan en de goddeloze slecht zal gaan. Dat is Gods recht, Gods gerechtigheid. En David doet een beroep op die gerechtigheid van de Heere. We moeten het goed zien. David beroept zich niet op zijn eigen gerechtigheid. David zegt niet: Heere, ik ben toch rechtvaardig. Red u mij dan uit. Nee, het is zelfs zo dat David zijn eigen ongerechtigheid beleidt. Vers 11. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. Maar dan wordt het toch helemaal een raadsel, onze tekst. Hoe kan David nou een beroep doen op Gods gerechtigheid? Help mij uit door uw gerechtigheid. Dat de Heere doet wat recht is, terwijl hij zelf zijn ongerechtigheid beleidt. Dan moet de Heere toch hem ook veroordelen. Wie kan bestaan in Gods gericht? Wie kan zeggen: ik ben rechtvaardig? Wie kan zeggen: Heere, treed met mij in het gericht en ik zal vrijgesproken worden? Wie kan dat zeggen? David zegt toch: help mij uit door uw gerechtigheid. Als we onze tekst ten volle willen verstaan, dan moeten we naar het Nieuwe Testament. Er is er één die rechtvaardig is. Jezus Christus, de rechtvaardige. Er is er één die in Gods gericht kon staande blijven, omdat hij nooit zonde gekend of gedaan had. Maar juist die rechtvaardige stierf voor de onrechtvaardige. We mogen er niet aan voorbij gaan dat onze psalm de laatste woorden bevat die de Heere Jezus Christus zei voor zijn dood. Vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. De laatste woorden voor de Heere Christus stierf aan het kruis. En daarom is er een schuilplaats bij de Heere te vinden. Omdat hij geen schuilplaats vond. Omdat hij zijn leven aflegde en in Gods hand legde. Daarom ontvangt David het leven uit Gods hand en mag hij zeggen: mijn tijden zijn in uw hand, Heere. Omdat de Heere Jezus Christus werd overgegeven in de handen van die mensen die samenspanden om zijn ziel te nemen, wordt Davids ziel en Davids leven gered. Het is toch niet te veel gezegd als we zeggen: uiteindelijk is die gerechtigheid waarop David pleit de gerechtigheid van Christus. En uiteindelijk is die schuilplaats waarin David schuilen mag Christus zelf. Want wie in de Heere Christus schuilt, die is veilig in het grootste gevaar. En als het zojuist uw vraag was, jouw vraag was: hoe wordt die schuilplaats nou ook mijn schuilplaats?
Alleen als ik leer vluchten naar de Heer Jezus Christus. Als ik pleit op zijn werk, op zijn gerechtigheid, niet op mijn gerechtigheid. Wat sluipt dat er toch vaak gemakkelijk in, dat pleiten op onze eigen gerechtigheid, omdat we denken dat wij het toch wel echt menen en dat wij toch wel ernstig zijn. Help mij uit, Heere Christus, door uw gerechtigheid. Is het niet zo dat als de Heere door zijn wet ons aan onze zonden ontdekt en we van zonden overtuigd raken en ons geweten spreekt en zegt dat we schuldig staan tegenover de Heere en dat we betalen moeten aan Gods recht? Wat doen we dan? Dan gaan we proberen om onszelf op te poetsen en dan gaan we hard aan het werk en dan proberen we om de Heere tevreden te stellen. Dan proberen we onze eigen gerechtigheid op te bouwen. Is het niet vaak zo? Ik zeg niet dat het bij iedereen zo gaat, maar gaat het niet vaak zo? Ik zie mijn eigen ongerechtigheid en mijn reactie is dat ik ga proberen mijn eigen gerechtigheid op te bouwen. Onze psalm wijst ons een andere weg. Help mij uit door uw gerechtigheid. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Maar gij alleen. Bij u, Heere, schuil ik. Dan ben je ook veilig. Wie net als David zo schuilen mag bij de Heere, die is veilig. En we raken ervan onder de indruk als we zien die woorden die David gebruikt in vers 3 en vers 4. Al die woorden die een stuk vastigheid en veiligheid uitdrukken. Een rotssteen, een zeer vast huis, mijn steenrots, mijn burg. Vier woorden die uitdrukken hoe veilig je wel bent bij de Heere. Ja, de Heere is de rots. David mag zeggen, mijn rots. Het is niet voor niks dat David dat beeld gebruikt natuurlijk. David wist ervan. Schuilen in de rots. Dat moest hij immers doen in de spelonk Adullam. Zich schuilhouden en als ze hem zouden vinden, dan zouden ze hem doden. Maar hij was er veilig. En hij zegt, de rots bij uitstek. Dat is de Heere. En dan moeten we het onderstrepen. Daar staat die naam van de Heere met 5 hoofdletters. Jaweh. De ik ben die ik ben. Waar ben je nou zo veilig? Als bij die God die van geen wankelen weet. Die zegt ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik zal zijn. In alle eeuwen altijd dezelfde. Bij die God ben je veilig. Hoe onvast ik dan ook sta. Hij staat vast. Hoe vaak ik ook wankel. Hij wankelt niet. Hoe benauwd ik me ook voel. Hij stelt me in de ruimte. De Heere is de rots. Hij wankelt niet. Hij verandert niet. Hij gaat niet van zijn plaats. En wie in hem schuilt, bij de God van hemel en aarde, die is veilig tegen alle gevaren die er op afkomen. Laat het dan stormen. Maar dan word ik niet omvergeblazen. En dan stroomt de regen bij bakken neer. Ik ben beschut. Al rolt de donder. En al flitst de bliksem. Wie schuilt in de rots is veilig. Kennen we de Heere zo? Zeggen we David na vanochtend? Misschien met schroom. Maar toch bij u, Heere, schuil ik. Want gij zijt mijn steenrots. Vluchten we zo naar de Heere toe.
En weten we ervan? Van het vinden van die schuilplaats. Als je vlucht vanuit de nood. De nood van de zonde. De nood van uw leven. En de hand mag leggen op de Heere Christus. En veilig mag zijn. Wie schuilt achter het bloed van Jezus Christus, die is veilig. Dan moet de Satan zwijgen die me aanklaagt. Dan moet mijn geweten zwijgen dat telkens zegt, maar je bent schuldig, want je hebt de wet overtreden. Zodra ik schuilen mag bij de Heere Jezus Christus, achter zijn bloed, ben ik veilig voor alle aanklachten ter wereld. Dan ben ik geborgen in de ik ben die ik ben. Want buiten de rots is die grote nood. Alles wat er op me afkomt. Nee, het is niet zo dat dan meteen al je problemen weg zijn. Er zijn mensen die dat zeggen. De schrift leert het niet. Het is niet zo dat als David de toevlucht neemt tot de Heere, dat dan opeens alle vijanden weg zijn. Nee, ze zijn er nog. Maar ze zijn niet meer op de voorgrond. Ze zijn niet meer degene die de macht hebben. David mag het belijden. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand van mijn vijanden. Ach, dan zal de Heer hem toch redden van de hand van zijn vijanden. Als zijn tijden, als zijn leven in de hand van de Heer is, dan is hij toch veilig. Mijn problemen zijn niet weg als ik schuilen mag bij de Heer. Maar mijn schuld is wel weg. En dan moet zelfs mijn geweten zwijgen. Stilte. U die de Heere zo kennen mag. Was het maar zo dat het altijd bleef. Altijd zo bleef. Dat je het zo beleven mocht. Veilig te zijn bij de Heere. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Voor de zonde, voor alles wat er op me afkomt. Maar zo vaak is het weer anders. Hoe komt dat? Omdat de Heere verandert? Nee, omdat wij veranderen. Omdat we verder bij de Heere vandaan gaan leven. Omdat we slap worden. En daarom is het zo machtig wat David bidt in vers 3 en vers 4. Het is eigenlijk heel merkwaardig als je het zo leest. David zegt, wees mij een rotssteen, want gij zijt mij een rotssteen. Wat is dat voor logica? Wees mij een rotssteen, want gij zijt mij een rotssteen. Als David toch werkelijk moet bidden, Heer, wees mij een rotssteen, dan is de Heer het blijkbaar nog niet. En als David het toch werkelijk meent, u bent mijn rotssteen, dan hoeft hij toch niet te bidden, Heer, wees mijn rotssteen. Ja, maar dat is nou de praktijk van het leven van het geloof. Heer, u bent mijn rotssteen. Dat is geloofstaal. Dat is geloofstaal. Dat heeft de Heer beloofd. Maar David beleeft het niet. Wees mijn rotssteen. Dat is de beleving. Wees mijn rotssteen, Heer. Want ik heb een schuilplaats nodig. Want u bent mijn rotssteen. Dat is het geloof. En zo zien we hoe bijbels het is. Dat het geloof richting geeft aan de beleving. En niet andersom. En dat vanuit de beleving van het gemis het fundament van het geloof functioneert. Heren, u bent toch mijn rotssteen. Wees dan ook mijn rotssteen. David mag dat heerlijke woordje mijn zeggen. U bent mijn rotssteen. Want dat heeft de Heere hem beloofd. En dat heeft de Heere hem getoond. Heerlijk als je dat zeggen mag. Nee, niet omdat u een fundament hebt gevonden in uw vorige bevindingen. Toch nog een fundament in uzelf. Rotsvast. Want als alles wankelt, dan wankelt dat ook, toch? Maar omdat u een fundament hebt gevonden in de Heere. En u het zeggen mag, Heere, u bent toch mijn rotssteen. Wees dan ook mijn rotssteen. Een voorbeeld.
Ik denk aan de reformator Maarten Luther, die toen het op een bepaald moment erg slecht ging met de zaak van de reformatie en alles wel tegen leek te zijn en het bijna afgelopen leek met de reformatie. Hij zat in huis en hij zat met zijn hoofd in zijn handen, ten neergeslagen, somber, hoe moest het nou verder? En zijn vrouw, Catharina, deed de luiken dicht van het huis. En Luther schrok. Het was een klaarlichte dag. En de luiken dicht, dat deed je alleen als er iemand overleden was. Luther zegt, wat is er? Is er iets ergs gebeurd? Waarop zijn vrouw antwoordt, als ik jou zo zie, is de God van Maarten Luther dood. Scherp gezegd, te scherp zegt u misschien. Maar ze deed dat om hem de spiegel voor te houden. Zo gedraag jij je, alsof je God dood is. En voor Luther werd dat het keerpunt. Want de Heere leeft. En Luther mocht het geloven. Heere, weest u weer mijn steenrots, want u bent toch mijn steenrots. En als u dat niet zeggen durft, u bent toch mijn steenrots. Zeg dan, Heere, wees mijn steenrots, want u bent toch de rots der eeuwen. En u zegt het toch in uw woord, dat u de rots wilt zijn voor wie tot u de toevlucht neemt. Dat er bij u een schuilplaats te vinden is voor wie het van u verwacht. En dat u gekomen bent niet voor mensen die zelf rotsvast staan. Niet voor mensen die zelf een gerechtigheid hebben. Maar dat u zich aanbiedt als de rots voor onvaste mensen. Dat u uw gerechtigheid aanbiedt aan mensen die geen gerechtigheid hebben. Heere, wees dan mijn rots. En laten we er dan voor oppassen. Want het ligt zo subtiel dat we toch weer proberen om in onszelf die vastigheid te vinden. Want we kunnen het ons zo afvragen, nietwaar? Meen ik het wel? En meen ik het wel genoeg als ik de Heere zoek? En dan kun je je mee aftobben en je kunt in een cirkeltje ronddraaien. Meen ik het wel? Is het wel echt bij mij? Meen ik het wel genoeg? We komen er niet uit. Telkens denken we, misschien meen ik het wel genoeg. Misschien wel. Ach, het antwoord vanuit Gods woord moet toch zijn, wij menen het nooit genoeg. Nooit genoeg. Ons gebed is nooit zo oprecht als het zou moeten zijn. Maar de Heere meent het. En wie op hem ziet en wie het van hem verwacht, die vindt een schuilplaats. Wat is dat nodig? Dat we het oog afwenden van onszelf en opzien naar de Heere. Of dacht u dat de Heere u zou laten staan? Als u hem zo zoekt, vanuit de nood van uw leven, is er nood? Heb u dat al wel eens ontdekt? Of kunt u het nog zonder schuilplaats stellen? Dat is wel het allerergste. Als Gods oordeel eenmaal komt, en het komt, en dan geen schuilplaats te hebben. En dan te zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Dat je dan wenst dat de rotsen je zullen bedekken. Terwijl er nu nog een schuilplaats te vinden is in de rots. Een schuilplaats die blijft, die het houdt. Ook als het oordeel van de Heere komt. Want hij is de rots der eeuwen. David bidt erbij in vers 2, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Dat betekent dat David de Heere bidt dat hij ervoor zorgen wil dat straks niet uiteindelijk zijn vijanden toch hem zullen uitlachen omdat ze het van hem hebben gewonnen. Dat zijn vijanden hem in triomf zullen meevoeren en zullen doden. Laat mij niet beschaamd worden
in eeuwigheid. Wankelt dat geloof van David dan toch? Nee. Maar David heeft wel bevestiging nodig. En zo is dat toch, als we de toevlucht mogen nemen bij de Heere. Dan hebben we toch telkens nodig dat de Heere het weer bevestigt, want wij zijn van die bange mensen. Dat is waar David om bidt. Heere, laat mij toch niet beschaamd worden. En het is alsof in het verloop van die psalm David een antwoord ontvangt. En alsof hij er bovenuit wordt getild, zoals dat wel vaker gaat in de psalmen, dat ze in de diepte beginnen en op de toppen mogen eindigen. Zo is het met David ook. Het diepste gaat dat wel aan het eind van de psalm. Als hij in vers 20 uitroept, o, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dan mag David het geloven, vertrouwen, dat degenen die de Heere vrezen, bewaard zullen worden. En dat de Heere wat bewaart voor hen, een goed, een te goed, de eeuwige heerlijkheid. De Heere heeft dat weggelegd voor degenen die hem vrezen. David schrijft erachteraan dat u gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen. Hetzelfde woord als aan het begin. Voor degenen die bij u schuilen. Daar mag hij het geloven. Dat hij inderdaad niet beschaamd zal worden. Omdat de Heere wat bewaart voor degenen die van hem zijn. En omdat hij degenen die van hem zijn bewaart. Gij verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht. En dat is weer hetzelfde woord als in vers 20. De Heere bewaart het goede voor de zijnen. En hij bewaart de zijnen voor die toekomst. In het verborgene van zijn aangezicht. Dichterbij kan toch niet? Aan het eind van de psalm mag David het uitjubelen. Dat de schuilplaats bij de Heere inderdaad bestendig is. En dat hij inderdaad niet beschaamd zal worden. En als we in het Nieuwe Testament lezen bij de apostel Paulus in Romeinen 10, dan is het alsof het een echo is op onze tekst. David bidt, Heere, laat op u betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden. En Paulus schrijft in Romeinen 10, en ieder die op hem betrouwt, zal niet beschaamd worden. Wat heerlijk dan als we dit met David mogen meebidden. Als we het met David mogen beleven. Te schuilen bij de Heere. Veilig te zijn bij hem. En wat voor pijlen de Satan dan ook afschiet. En hij schiet er vele af. En welke koers mijn leven dan ook zal gaan. En wat een ongedachte en soms dramatische, vreselijke wendingen neemt ons leven. Maar als ik schuilen mag bij de Heere, dan ben ik toch veilig. Mag ik eens vragen, ook aan jonge mensen. Heb je nou geen behoefte aan zo'n schuilplaats? Is dat nou niet veel meer waard dan alles wat deze wereld ons te bieden heeft? Mensen zijn toch voortdurend op zoek naar een stuk veiligheid en naar geborgenheid. Geborgenheid bij andere mensen. Een stuk veiligheid in huis en in alles wat we doen. Belangrijk. Maar ach, met al die zorg voor onze veiligheid. We hebben het niet in onze hand. We hebben het echt niet in onze hand. Maar als ik nou toch geborgen mag zijn in de schuilplaats, in de rots der eeuwen. Hij wankelt niet. Hij stelt nooit teleur. Hij beschaamt niet wie het van hem verwacht. Zouden we dan niet tot de Heere naderen vanochtend? Heere, u bent de rotssteen. Wees mijn rots. Laat me bij u mogen schuilen. Niet vanwege iets van mij,
maar enkel en alleen vanwege uw gerechtigheid. Of nog eenmaal met dat lied. Rots der eeuwen, in uw schoot berg mijn zielen voor de dood, ook voor de dood. Want wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, rots der eeuwen, steenrots van uw volk, wilt u het ons leren, voor het eerst of weer opnieuw, om bij u te schuilen, om achter het bloed van de Heere Christus, dat reinigt van alle zonden, veilig te zijn. Wilt u het ons geven, Heere, dat we zo mogen vluchten tot u vanochtend. En wilt u het geven dat we het beleven mogen, bij u veilig te zijn, tegen alle gevaar. We belijden het u ook, Heere, dat wij zo vaak die plaats weer verlaten, als we hem eenmaal hebben mogen vinden. En dat we zo vaak de vastigheid in onszelf zoeken. Wilt u het ons afleren, Heere? En wilt u ons leren om hoe langer hoe meer het enkel van u alleen te verwachten? Want wie op uw bescherming wacht, die beschaduwt u toch in uw woning. Wilt u vergeven, Heere, wat niet was naar uw wil in deze dienst? Wilt u uw woord zegenen en geven dat het vrucht draagt in het midden van de gemeente? Wilt u ons heel deze dag nabij zijn? Geven dat we uw dag heiligen mogen. U mogen zoeken. En brengt u ons vanavond in uw trouw en in uw goedheid weer bijeen rondom uw woord. Om Christus wil bidden we het u. Uit genade. Amen. Onze slotzanggemeente is uit Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers. We gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.